Ja, goedemorgen broeders en zusters. Het onderwerp van onze overdenking zullen we doen naar aanleiding van Hebreeën 2 vers 14 en 15. Laten we dat eerst even samen lezen. Hebreeën 2 vers 14 en 15. En daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, naar men aanneemt, de apostel Paulus: omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Tot zover. Ja, wij hebben natuurlijk als kinderen van de Heer, mogen wij blijmoedig onze toekomst tegemoet zien. Want we mogen weten dat de levende God die zich in de Bijbel aan ons openbaart, geen afstandelijke God is, maar een God die er heel veel behagen in schept om te vergeven. En om genade te geven, om te verlossen. Hoe anders is dat in veel delen van deze wereld? Wat zeg ik? Het overgrote deel van de wereld tast in het duister. Maar een paar maanden geleden, ergens in juni, zat ik naar een programma te kijken, vroeg in de avond. En daarin stond India centraal. En in India, in de hele Oosterse wereld daar, daar speelt het Hindoeïsme en het Boeddhisme is daar eigenlijk de hoofdreligie. En in dat Hindoeïsme staat natuurlijk de reïncarnatieleer enorm centraal. In elk geval, in die reportage zag je dus dat men aan de rivier de Ganges, daar kwam men van heinde en verre om hun doden ter plekke aan de oever van die rivier te verbranden en de resten toe te vertrouwen aan de rivier de Ganges. Die rivier blijkt vereerd te worden als een god, als een god, als een godin. Men beschouwt die rivier als de riviergodin Ganga. En men gelooft dat wanneer je daar aan de oever van die rivier verbrand wordt en de resten worden toevertrouwd aan de rivier, dat er een einde komt aan die eindeloze zielsverhuizing, want dat is wat men gelooft, en dat men het eindpunt, het moksa, bereikt. En nou ja, goed, er waren een aantal mensen werden geïnterviewd en wat je dan eigenlijk mij overviel, een enorm gevoel van, het is gewoon deprimerend. Die hele reportage was verbijsterend eigenlijk. Het is voor ons om zoiets te zien. Dat botst zo enorm met de cultuur waarin wij leven. Maar die mensen, hun hele leven van die gelovigen staat in het teken van: vereer ik mijn God goed genoeg en zullen mijn resten wel in die rivier belanden, zodat ik uiteindelijk het einddoel mag bereiken. En ze zijn eigenlijk, en dat is eigenlijk een beetje het punt wat ik wil maken. Toen ik daarnaar keek, moest ik aan de woorden denken van de Hebreeënbriefschrijver. Over hen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. En in die reportage zag je dat heel goed terugkomen. Die mensen waren echt geobsedeerd bezig met de dood. In de westelijke wereld wordt dat natuurlijk zoveel mogelijk, schuift men dat zo ver mogelijk voor zich uit. Maar het is duidelijk dat niemand eigenlijk dood wil. De dood is een vijand. Maar de Hebreeënbrief schrijver die zegt dus, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, dat is Christus, eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Ja, dus dat was eigenlijk een beetje het startpunt die wat mij bepaalde bij de woorden van Hebreeën. En nou ja, dan ga ik daar wat mee stoeien. En dan zie je daar een onderwerp in voor je volgende spreekbeurt. Even terugkomend op de Hebreeënbrief in het algemeen. Ik zei net al, men neemt aan dat de schrijver de apostel Paulus is geweest. Laten wij daar ook voor het gemak maar van uitgaan. Zijn gebruikelijke introductie ontbreekt hier. Maar wanneer je naar de stijl kijkt waarin de brief geschreven is, dan is het wel heel aannemelijk. Nou, aan wie de brief geschreven is, dat staat eigenlijk al boven de brief, namelijk aan de Hebreeën. Abraham, dat weten we ook vanuit de Bijbel, was de eerste man, de eerste mens die een Hebreeër genoemd werd. Dus dit schrijven is gericht aan het nageslacht, en dat in de breedste zin van het woord, van Abraham, de Hebreeërs. En wat opvalt in deze verzen die wij gelezen hebben, dat is allereerst het feit dat er gezegd wordt, en dat is in vers 15, daar zien we dat er gezegd wordt, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En dan zult u zeggen van ja, niet het nageslacht van Adam in bredere zin. Dan zeg ik direct van ja, alleen dat was op dat moment, in de handelingentijd, was dat nog niet bekend. Want de apostel Paulus die richtte zich, zoals gewoonlijk, tot Israël. En hij wilde de Hebreeërs ertoe te bewegen dat de Heere Jezus, dat de mens Jezus, hun beloofde Messias was. En dat ze daarom in dat nieuwe verbond moesten gaan staan met elkaar. En dat ze eigenlijk hun positie moesten gaan innemen, ja, die van Gods wegen voor hen bepaald was. Namelijk om als priestervolk uiteindelijk een voorbeeld voor de wereld te worden en de volkeren tot God te leiden. Vandaar dus, hij neemt het nageslacht van Abraham aan, dat God allen op het oog heeft, dat is duidelijk. Alleen dat is wel iets wat heel specifiek bij de tijd hoort waarin wij nu leven. En waarin God ook echt zegt van, ik spreek de wens uit dat allen tot bekering komen. En dat een ieder dat heil aanneemt. Maar dat was in de handelingentijd nog niet bekend. Hij neemt de engelen niet aan, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En wat betreft dat aannemen, daar wordt het Griekse woord epilambanomai gebruikt. En dat betekent letterlijk aangrijpen. Het woord wordt ook gebruikt in Matteüs 14, vers 31. Matteüs 14, vers 31. Laten we daar even naartoe gaan. En dan begrijpen we ook, dan hebben we ook onmiddellijk beeld bij wat er met dat aannemen hier ook bedoeld wordt. Matteüs 14, vers 31. Daar zijn we eigenlijk aanbeland bij dat moment dat de discipelen in een boot stappen, alleen zijn op de zee, wat nu het meer van Galilea is. Er steekt een storm op. De Heere Jezus komt over de zee naar hen toe. Ze schrikken zich een hoedje. En dan zegt de Heere, laten we even beginnen in vers 30. Maar toen hij in vers 29. Hij zei tegen Petrus, kom, Want Petrus herstelt zich als eerste en ziet de Heere over het water wandelen en vraagt de Heere dan: Heere, beveel mij om naar u toe te komen. Nou, dat gaat goed, totdat Petrus naar de golven kijkt, op de wind let en bang wordt. En dan roept hij: Heer, help mij. En dan steekt Jezus in vers 31 zijn hand uit. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? En hier wordt dus datzelfde woord, epilambanomai, aannemen gebruikt, wat dus eigenlijk aangrijpen betekent. Eigenlijk heeft het de betekenis van de reddende hand toesteken. God steekt dus de reddende hand toe aan het nageslacht van Abraham. Het geweldige is ook trouwens, en dat is ook een enorm contrast met alle religies en alle geloven. Al die gelovigen die moeten er van alles voor doen. Zijn hun hele leven bezig om de godheid die ze vereren gunstig te stemmen. En dan voortdurend de angst van: heb ik mijn God wel voldoende gediend? Maar de Heere schenkt dus zijn vergeving en zijn liefde, zonder dat daar een tegenprestatie van onze kant tegenover staat. En wij hoeven niet bevreesd te zijn, want de Heere die neemt ons aan. De Heere schenkt ons zijn genade en zijn liefde. Ja, schept daar ook een enorm behagen in. Het is een vreugde voor hem om dat te doen. Maar dat is dus een enorm contrast ook. Wat hier ook duidelijk wordt gemaakt, is dat die reddende hand die de Heere naar het nageslacht van Abraham uitsteekt, niet bedoeld is voor de engelen. Het kan wat vreemd overkomen misschien, zo'n opmerking. Maar ongetwijfeld zal dit te maken hebben met gevallen engelen. En de Bijbel is voornamelijk natuurlijk het boek van God en de mens. De mens staat vooral centraal. Over de engelen, over de geestelijke wereld, wordt af en toe wel iets gezegd. Maar waarom dat heil niet bestemd is voor engelen, daar geeft de Bijbel geen rechtstreeks antwoord op. En het is dan ook goed om dan zelf dat niet in proberen te vullen. Wel ligt de Bijbel af en toe natuurlijk een tipje van de sluier. En zo lezen we in Judas bijvoorbeeld. Judas, nou dat is maar één hoofdstuk. Judas 6, Judas vers 6. Dat engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats. Eigenlijk gaat het om hun oorspronkelijke bestaanswijze. Verlaten hebben. En die engelen, zegt Judas, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Dus voor engelen die overtreden hebben, die God verlaten hebben, ziet de toekomst er niet zo heel erg zonnig uit. Ook voor hun leider, de duivel trouwens niet. Maar dat terzijde. Maar engelen, en dat weten wij wel, zijn natuurlijk schepselen van een geheel andere orde. Ze zijn vooral, zegt dezelfde Hebreeënbrief in vers 14, dienende geesten. Zij zijn dienende geesten, zegt Paulus, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Engelen zijn ook niet, zoals Adam, geschapen naar Gods beeld en in Gods gelijkenis. De mens neemt wat dat betreft een unieke positie in. Is als schepsel, bezit als schepsel unieke gaven om op een unieke manier in gemeenschap met zijn schepper te treden. In die Hebreeënbrief wordt trouwens heel vaak, opvallend vaak, wordt er over engelen gesproken. En dan vraag je je toch af van ja, waarom is dat? Van waar noemt Paulus telkens die engelen? Nou, dat heeft een hele goede reden. Want als je kijkt naar de geschiedenis van Israël en je leest het Oude Testament en je volgt die geschiedenis, je volgt eigenlijk Gods handelen met Israël, ja, dan zie je dat daar enorm vaak engelen bij betrokken zijn. Galaten zegt bijvoorbeeld dat de wet van Mozes, die is door bemiddeling van engelen ook gegeven. Op heel veel cruciale momenten in de geschiedenis van Israël waren daar engelen bij betrokken. Dus als je je verplaatst in het gedachtegoed, in de beleving van de gelovige Israëliet, niet alleen in die tijd, maar ook nu trouwens nog steeds, nemen die engelen een enorm prominente plaats in. En eigenlijk hebben ze ook de neiging om engelen veel hoger aan te slagen. Terwijl het Paulus' missie was natuurlijk om aan te tonen dat Jezus is de Christus. Alleen het probleem was, want als je dan verteld wordt dat die beloofde Messias van Israël ook deel heeft gekregen aan vlees en bloed, mens is geworden, ja, dan wordt dat erg lastig. Paulus zegt niet voor niets in Hebreeën 1 vers 4 tegen hem, hij, dat is Christus, is zoveel meer geworden dan de engelen. En het hele punt was, en dat was niet alleen voor de Hebreeën zo, maar dat is voor ons natuurlijk ook, voor het menselijk verstand is dat ook heel moeilijk te vatten, is dat het feit dat de Heere Jezus niet naar deze wereld kwam zomaar in een menselijke vorm. Nee, hij kreeg volkomen deel aan de bestaanswijze van de in zonde gevallen mens. En dat is een verschil. Vlees en bloed, op de term vlees en bloed, duidt vooral op de bestaanswijze van het vernederd lichaam van de in zonde gevallen mens. Adam zal er voor de val hoogstwaarschijnlijk anders hebben uitgezien. In ieder geval had zijn lichaam andere eigenschappen. Dat was niet een lichaam dat stervend was. Nee, dat lichaam dat was levend. Dat was krachtig. Daar zal iets van de heerlijkheid van God van afgestraald hebben. Na de val verandert dat. Maar die Israëlieten onder dat oude verbond, die waren gewend aan de regelmatige verschijning van de heerlijkheidsgestalte, vooral ook van de engel van de Heere, die je vaak tegenkomt in het Oude Testament. De engel des Heeren, waarvan velen aannemen dat het de Heere zelf was in zekere verschijningsvorm. Het was Christus in zijn voorbestaan, die in een heerlijkheidsgedaante, in een heerlijkheidsgestalte, eigenlijk zich toonde. En participeerde in die weg die God met de Israëlieten ging. Maar dan, in dat licht, is dat natuurlijk helemaal niet zo onbegrijpelijk dat die Hebreeërs aan het feit moeten wennen dat de Heere Jezus, dat hun Messias, dus eigenlijk daar helemaal onderdeel van was geworden. Dat hun Messias, die was in hun ogen, dat was een gewone man. Hij was een man vertrouwd met smarten. Terwijl die engelen zoveel heerlijker waren in hun belevingswereld. Maar Paulus probeert eigenlijk uit te leggen dat hoewel de Heer Jezus voor het oog, en dat, maar dat was ook werkelijk zo, daar volkomen deel aan was, dat hij toch door God, door zijn dood en opstanding en het verlossingswerk veel meer geworden was dan de engelen. Dat hij gesteld was boven alle dingen. Maar de Hebreeën vinden dat moeilijk. Ze vinden het moeilijk om dat los te laten. De apostel Paulus zegt ook en geeft ook aan van hij is de ware hoge priester. Hij is ook meer dan Aaron, die maar een beeld was van de ware hoge priester. De Heere Jezus die komen zou, die met zijn bloed het ware heiligdom, het ware heilige der heiligen, de hemel zou binnengaan en vervolgens tot God, tot erfgenaam van alle dingen gemaakt wordt. Maar eerst, en dat wisten de Israëlieten ook niet, want de profeten spreken van de komst van Christus, maar en ook wel over het feit dat de Heere kwam in zwakheid en dat hij een man van smarten zou zijn. Maar dat er een hele grote periode tussen zou zitten, alvorens de Heere Jezus zeg maar zijn regering zou gaan aanvangen op deze wereld en het koningschap zou aanvaarden, dat werd niet gezien. Dus dit was allemaal erg, erg lastig. Eerst moest dat immense verlossingswerk uitgevoerd worden. Maar om dit te kunnen doen, moest de Heere Jezus deel krijgen aan vlees en bloed. Het was niet voldoende dat hij in een zekere menselijke vorm afdaalde. Hij moest zich volkomen onderdompelen in het menselijk bestaan zoals dat zich sinds de val afspeelde hier in deze wereld. Hebreeën 2, vers 10 en 11 spreekt daar ook over. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en ook door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. En dan wordt er gezegd in vers 11, immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. De verlosser, de Messias, die komen zou, die beloofd was, die moest volkomen deel krijgen aan de gevallen menselijke bestaanswijze. Het moest nog verder gaan. Hij moest hun bloedverwant, hij moest onze bloedverwant, onze familie worden. En dit grijpt allemaal terug op het oud-testamentische losserschap, waar vooral het boek Rut met Boas, weet u wel, een heel goed voorbeeld van is, waar dat ook uiteindelijk heel goed tot uiting komt en waar de losser, Boas, een bloedverwant is van Rut en uiteindelijk haar man wordt. En ja, zo is dat eigenlijk ook met de Heer Jezus. Hij is onze bloedverwant geworden. En daarom kan hij onze losser, ook onze losser, ook onze verlosser zijn. De Heere was letterlijk familie geworden, zegt Paulus. En daarom kan hij ook zeggen, hij die heiligt, is dus, ja, hij die heiligt en zij die geheiligd worden, dus Christus en in dit geval het nageslacht van Abraham, zijn allen uiteen. Namelijk uit dezelfde familie. Ze zijn bloedverwanten. De Heer Jezus die kwam zo dichtbij en dat kon ook niet anders. En daarom kon hij hun losser worden. Daarom kon hij hun verlosser zijn. De Heer Jezus heeft vrijwillig die gehele beker, en dat was een hele zware beker, leeggedronken en de losprijs betaald. Want Het kon gewoon niet anders. Gods gerechtigheid eiste dat die prijs betaald zou worden. Zolang die prijs niet betaald werd, bleef de mens, bleef het nageslacht van Abraham een slaaf van de zonde en daarom van de dood. En wie heeft de macht van de dood? Wie regeert er door middel van de dood? Ja, dat is de duivel. Dus die losprijs, die moest betaald worden. Het moest rechtgezet worden. Maar Paulus was nog niet klaar. Hij besluit met de woorden, en dan zitten we nog steeds in hoofdstuk 2, vers 17 dan. Daarom, om die dingen, moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Dus hier, het is alsof Paulus hier ook zegt van, denken jullie nou werkelijk dat een engel snapt wat vermoeidheid is, of wanhoop, of angst, om honger te hebben en kou te lijden en om dag in dag uit te zwoegen op een aardbodem die door de zondeval vervloekt is? Nou, dat antwoord is nee. Dat kan een engel niet. Die kan zich daar niet in verplaatsen. Hoe hoog die Hebreeërs die engelen ook aansloegen in hun beleving, en eigenlijk als het ware een beetje, ja, als de belangrijkste middelaar zagen tussen hen en God, dat is trouwens nog steeds zo. Een engel is een totaal ander schepsel. Een engel kan zich daar niet in verplaatsen. Maar de Heere Jezus daarentegen heeft volkomen deel gekregen aan de menselijke natuur en heeft hier geleefd en gewandeld onder dezelfde condities als jullie. En hoe groot die macht en die heerlijkheid van die engelen ook in jullie beleving zal zijn, dat wat de mens Jezus verricht heeft om het verlossingswerk in gehoorzaamheid te volbrengen, omdat hij dat volkomen vanuit zijn menselijke natuur verricht heeft, heeft God hem ver boven de engelen verhoogd. Met andere woorden, de opgestane en verheerlijkte hoge priester, de ware hoge priester, die is gezeten aan de rechterhand van God, die heeft een menselijk en een warmkloppend hart. Die weet wat het is. Die begrijpt hoe die condities zijn. Waarom? Omdat hij heeft dat zelf doorleefd. Want hij is zelf verzocht geworden. En wij hebben misschien de neiging om te denken aan heel specifiek die momenten dat hij verzocht werd door de duivel in de woestijn en in de hof. Maar ja, moet je je voorstellen hoe dat geweest zal zijn voor de Heere om zwak gemaakt te zijn in een zwak, dat wil zeggen een vernederd lichaam te zitten, dat ook slaap nodig was, een lichaam dat ook pijntjes kreeg en de Heere Jezus moest ook eten. Maar hij ervoer ook alle emoties die bij de gevallen menselijke natuur horen. Hij ervoer het allemaal tot in het diepst van zijn ziel. En hij heeft geleden. Eigenlijk is zijn hele aardse leven één lange lijdensweg geweest. Wanneer zijn vriend Lazarus gestorven is, dan lezen we letterlijk dat de Heere Jezus huilt. En natuurlijk zal hij gehuild hebben om, ja, het verlies van zijn vriend. Maar zal het niet nog veel meer zijn geweest om de totale verwoesting en ontwrichting die de zonde en de dood in de wereld, zijn wereld, had aangericht. En daar dag in dag uit mee geconfronteerd worden. En dat zien en dat voelen. Nee, zegt Paulus. Jullie hebben een hoge priester die barmhartig is en getrouw. Omdat hij zelf op gelijke wijze in al die dingen verzocht is geweest. En die hoge priester die door God is gezeten in zijn verheerlijkte staat, verhoogd boven alle dingen, gemaakt tot erfgenaam van alle dingen, ja, die heeft een menselijk warmkloppend hart. En dat was het moeilijke in de tijd waarin Paulus zich tot de Hebreeërs richt. Hij moest hen ervan overtuigen dat de man van smarten hun Messias was. Ga er maar aan staan. Met zo'n erfgoed en zo'n verleden. Ja. Het is letterlijk zo dat de Heer Jezus onze zwakheden op zich heeft genomen. Wanneer er sprake is in de Bijbel van vlees en bloed, zwakheid, zwak zijn, dan heeft dat altijd te maken met die condities, die toestand van het vernederd menselijk lichaam. Dat lichaam dat uiteindelijk verzwakt, steeds meer verzwakt en sterft. En het zijn in deze wereld waar een vloek over de aardbodem ligt. Een wereld die zo totaal anders is geworden dan wat de Heere bedoeld had. Maar Paulus zegt ook, en dat snappen we nu misschien ook wel, dat het zwakke van God sterker is dan het sterke van de mens. Dus zelfs in die zwakheid, ja, is God eigenlijk tot zijn doel gekomen. Dwars door de dood heeft de Heer Jezus uiteindelijk die losprijs betaald. Hij heeft er is afgerekend met het zondeprobleem. En God kon zijn oorspronkelijke plan, zoals hij dat ook wilde, op de manier waar het hem vreugde, op de manier zoals hij het wil en zoals het hem vreugde geeft. Namelijk om zich te verbinden met de mens. Ja, dat kan volkomen doorgang vinden. Kijk, en de hele gedachte ook, die af en toe bij ons misschien opkomt van ja, maar als de Heer Jezus God was, dan was het voor hem ook makkelijker. Dat gaat dus niet op. Want de Heere was niet alleen maar in die menselijke vorm, hij was ook zwak gemaakt. Hij was natuurlijk niet zwak, maar hij was zwak en ziek gemaakt door God. En hij nam het vrijwillig op zich. Ja, en tot slot, ja, wat doet eigenlijk een hoge priester? Ja, een hoge priester vormt de verbinding, de verbindende schakel tussen God en mens. Hij is middelaar tussen God en mens. Elke Israëliet wist heel goed dat je niet zo even bij de Heere kon gaan buurten. De tabernakel die de Israëlieten met zich mee sjouwden en telkens moesten opbouwen op die pleisterplaatsen, liet dat ook zien. Met zijn voorhof, met het heilige en het heilige der heiligen. God woonde wel te midden van zijn volk. Dat maakte het ook duidelijk dat God dat wilde. Maar tegelijkertijd lag de weg naar het heilige der heiligen niet open. Nog niet. Alleen Aaron mocht eenmaal per jaar dat heilige der heiligen binnen, zegt het Oude Testament ook, om verzoening te doen over de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. De ware hoge priester moest eerst naar deze wereld komen om te lijden en te sterven aan het kruishout van Golgotha. En om zo, ja, als het ware, aarde en hemel weer met elkaar te verbinden. Ja. En hoe zit dat met ons? Is hij onze hoge priester? Nee, hè? Nee, wij hebben hem in een nog heerlijker hoedanigheid leren kennen. Namelijk als hoofd boven alle dingen. En als hoofd van het lichaam die zijn gemeente, van de gemeente die zijn lichaam is. En eigenlijk betekent dat een nog hogere heerlijkheidspositie. Wij hebben geen hoge priester. Wij zijn het eigenlijk samen met hem. Nu natuurlijk niet, maar in de toekomst, ja, zullen wij als lichaam samen met Christus een hoge priesterlijke functie gaan vervullen. Dat is de logische gevolgtrekking. Alleen die heerlijkheid was nog niet bekend. Dat was nog niet geopenbaard. Maar wanneer je die Hebreeënbrief leest, het is een heerlijke brief, waarin Paulus ook het Oude Testament, ja, eigenlijk verbindt met dat nieuwe wat de Heere gebracht heeft. En eigenlijk duidelijk maakt dat, ja, de hele priesterdienst en al die rituelen en ceremonieën uit het Oude Testament, ja, die wezen allemaal heen naar de Heer Jezus Christus, naar de ware hoge priester die komen zou. Hij is hun Messias. Maar niet alleen hun Messias, hij is ook onze verlosser. En ik wil eindigen met ook een paar woorden uit Hebreeën. Namelijk, oh, dat heb ik er niet bij gezet, zie ik. Ik lees het even op. Het zijn de woorden uit Hebreeën toen hij volmaakt was geworden. Dus toen hij het einddoel bereikt had, is hij voor allen die hem gehoorzamen, dat is geloven, wie hij is en wat hij gedaan heeft, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En ja, dat is ook voor ons, voor u en mij, een heerlijke wetenschap, een heerlijke zekerheid, dat wij, dat ons leven veilig geborgen is met Christus in God. En wij hoeven ons nooit af te vragen of wij de Here wel voldoende dienen, want wanneer wij ons verbonden hebben met de Here, met de Here Jezus, ja, dan mogen we weten dat alles wat de Here over ons zegt en over zichzelf zegt, ja, dat mogen we opsluiten in ons hart. En zo mogen wij de toekomst ook vreugdevol tegemoet gaan. Want het beste komt nog. Tot zover. Amen. Samen danken. Ja, Hemelse Vader, we willen u danken dat u uw Zoon naar deze wereld heeft gezonden. In de gelijkheid aan zondig vlees. In zwakheid. Ziek. Lijdend onder angsten. Lijdend onder honger. Lijdend onder dagelijkse aanvallen op zijn wezen. Dank u, Vader, dat hij die diepe weg heeft willen gaan. Dank dat hij de prijs heeft willen betalen. Dank dat zijn bloed heeft gestroomd aan het kruishout van Golgotha, ter verzoening van de zonde. Dank, Vader, dat wij daarom elke dag opnieuw vanuit uw volledige schuldvergeving mogen wandelen. Dank, Vader, dat wij mogen weten dat wij samen met de Heer Jezus Christus gestorven zijn. Dat wij samen met hem opgewekt zijn en met hem zijn medegezet in de hemelse gewesten. Dank dat we daarom ook mogen uitzien naar die erfenis in het heilige der heiligen en die verschijning en heerlijkheid. Dank, Vader, dat wij zo mogen weten dat uw woord de waarheid is. Dat u de levende God bent en dat u zich wil verbinden met het bestaan van een ieder van ons, elke dag opnieuw ook. Dank, Vader, voor uw goedheid en uw genade aan ons betoond. Wilt gij zomaar ook met ons verder gaan, ook in de week die voor ons ligt. En ons uw vrede schenken en dat we ons bewust mogen zijn, meer en meer, van die waarheid. Zodat wij ook mogen wandelen tot eer en glorie van uw grote naam. Uit genade. Amen.